We hebben weer een aantal vragen die we met elkaar mogen overdenken. De eerste luidt: als Jezus het middelpunt of in het midden is, mag je dan zeggen, hij is van ieder even ver of even dichtbij. Dus niemand heeft een streepje voor of hoeft zich slechter of verder weg te voelen dan anderen. Dat lijkt me heel mooi uitgedrukt. Het is het beeld van de cirkel. Een cirkel wordt zo gedefinieerd. Dat is een verzameling punten die allemaal op precies dezelfde afstand liggen van een middelpunt. In de hemel zit niemand vooraan of achteraan. Even ervan uitgaande dat vooraan zitten een bijzondere eer is. Maar in de hemel, sommige mensen zeggen wel eens, ik zou tevreden zijn als ik in de keuken van de hemel aardappels mocht schillen. Dat kun je nou wel vinden, dat klinkt misschien wel heel vroom, maar de vraag is of de Heere God daarmee tevreden zou zijn. En die houdt van al zijn kinderen evenveel. En die heeft geen tweede en derde en vierde rangs plaatsen in de hemel. Want in de hemel zitten we niet omdat we zulke brave of nog veel betere christenen zijn geweest, maar omdat we kinderen van de Vader zijn. En onze kinderen zijn ons allemaal even dierbaar als het goed is, ook al hebben we misschien met de ene wat diepere band en is het andere kind misschien wat meer naar onze gedachten zoals wij het ons voorstellen dat ze zouden moeten zijn dan een ander kind. Maar omdat ze onze kinderen zijn, zijn ze ons toch even dierbaar. Een ander punt, Psalm 8 vers 5, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie wordt hier naar uw mening met de mens bedoeld, als ik u goed begreep, Christus? Wel, als je Psalm 8 zou lezen en je zou niet van Hebreeën 2 weten, dan zou je bij Psalm 8 natuurlijk denken, en zo hebben de Joden dat ook verstaan, dan zou je natuurlijk denken aan de mens in het algemeen, of heel speciaal aan Adam. Hoewel hij niet zoon des mensen was, hij was natuurlijk de vader van alle mensen. Maar toch, het is de mens die zo wonderbaar groot geschapen is. Toen ik destijds tentamen Hebreeuws moest doen, toen moest ik ook Psalm 8 vertalen. En de professor bij wie ik tentamen deed, die vroeg mij dus Psalm 8 te vertalen. En ik vertaalde, gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Terwijl daar in het Hebreeuws staat Elohim, wat normaal God of goden betekent. En toen glimlachte hij en zei, wat zou u nou vertaald hebben als u Hebreeën 2 niet gekend had? Ik zei, dan zou ik vertaald hebben, professor, minder gemaakt dan God of de goden. Zo is het, zei hij. Je moet eerst lezen wat daar staat en dat proberen uit te leggen. En dan eens kijken hoe dat woord in het licht van het Nieuwe Testament eruit gaat zien. Dat is een heel andere kwestie. Dus als je Psalm 8 op zichzelf neemt, dan is dat de mens in zijn grootheid, als schepsel, als kroon van de schepping. Zoals we dat vinden in Genesis 1, God heeft alle dingen aan de voeten van die mens neergelegd. Maar het bijzondere is dat Hebreeën 2 een soort dieptedimensie in die psalm aanwijst. Door te zeggen, ja, maar wacht even, het gaat niet alleen maar over de eerste Adam. Het gaat daar ook over de laatste Adam, Christus. Ik lees het u voor uit Hebreeën 2. Want niet aan vers 5, want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, en dan komt dat citaat uit Psalm 8. Wat is de mens dat u hem gedenkt, of de mensenzoon dat u acht op hem geeft? U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond enzovoort. Alles hebt u onder zijn voet onderworpen. En dan zegt de schrijver, want door hem alles te onderwerpen heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. Daar zegt dus Hebreeën 2, het gaat in die psalm over Christus. Dat andere wordt daarmee niet weggenomen, het gaat in die psalm over de grootheid van de mens, zoals we die vinden in Genesis 1, aan wiens voeten de hele schepping is onderworpen. Maar uiteindelijk, omdat die mens gevallen is in de zonde en er van die glorie niet veel overgebleven is van de eerste Adam, uiteindelijk wordt die psalm ten volle vervuld in de laatste Adam. Die die schepping ook weer tot God terugbrengt en aan wiens voeten straks in het vrederijk de schepping wordt onderworpen. Vandaar dat de Heer Jezus als Messias ook voortdurend die uitdrukking zoon des mensen op zichzelf betrekt. En denk erom, we vinden die uitdrukking zoon des mensen maar 3 keer in het Oude Testament. Eenmaal in Daniël 7, heb ik u gezegd. Daar gaat het over de Messias, daar is het het duidelijkst van allemaal. De tweede keer in Psalm 8, daar is het minder duidelijk. Daar weten we pas in het licht van Hebreeën 2 dat het daar ook over de Messias gaat. En dan nog in Psalm 80, daar is het het minst duidelijk. En daar gaan we het ook nou niet over hebben, daar moet u zelf maar opzoeken. Wat betekent, zegt deze vraagsteller, je leven haten in deze wereld? Vers 25 van Johannes 12. Daar zegt de Heer Jezus, wie zijn leven lief heeft, verliest het. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Het gaat om deze keuze. Je kunt je vastklampen aan dit leven. Dat is het natuurlijke leven zoals we dat ontvangen hebben. Maar omdat we uit zondige ouders zijn geboren, is dat natuurlijke leven besmet door de zonde. Als je je aan dit leven vastklampt, zoals het hier staat, wie zijn leven lief heeft, wie zich aan dit natuurlijke leven vastklampt, die verliest het juist. Die komt om, niet alleen maar door de lichamelijke dood, want dat zal ons allemaal overkomen kunnen als de Heer Jezus niet voor die tijd terugkomt, maar uiteindelijk door de eeuwige dood. Wie zich aan dit natuurlijke leven vastklampt, belandt in de eeuwige dood, dat is in de hel. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, dat wil zeggen, wie leert dat er een hoger en beter en belangrijker leven is, en daardoor leert afzien van dit leven en zich daar niet meer aan vastklampt, die ontvangt dat hogere leven, dat eeuwige leven. Maar dat heeft een consequentie en dat is ook hier ten diepste de bedoeling. Want dat betekent, zo iemand geeft er dan ook niet meer om dat hij als volgeling van de Heer Jezus dan eventueel dat leven zou moeten verliezen. Dat wil zeggen, wie een volgeling van hem wordt, die zou misschien zelfs de marteldood kunnen sterven. Die zou dan misschien in de navolging van hem dit aardse leven letterlijk verliezen. Dus er zit een beetje die dubbelheid in. Het gaat om het natuurlijke leven van de natuurlijke mens, maar het gaat ook over dit aardse fysieke leven. Wie Jezus afwijst om dit fysieke leven vast te kunnen houden, gaat verloren. Wie een volgeling van Jezus wordt en daarbij als consequentie aanvaardt dat hem dat zijn fysieke leven zou kunnen kosten, die zal nu juist het eeuwig leven ontvangen. Een andere vraag, een beetje terzijde van ons onderwerp. We lezen in Gethsemane dat de Heer Jezus gesterkt werd door een engel, en toch staat er dan onmiddellijk achteraan dat zijn strijd des te zwaarder werd. In Lucas 22 vers 43 hem nu verscheen een engel uit de hemel die hem sterkte. En terwijl hij een zware strijd raakte, bad hij des te vuriger. Ja, dat sterken is natuurlijk maar in zekere mate. Het was een, als het ware, als ik het zo heel menselijk mag zeggen, om hem op de been te houden. Geen engel in de hemel immers was in staat om de strijd zelf weg te nemen. Om de tegenstander die de Heer Jezus hier in deze zware verzoeking bracht, weg te nemen. De engel kon hem sterken, kon hem kracht geven om er doorheen te gaan. Maar de engel kon niet de strijd zelf wegnemen of zelfs maar minder maken. Die strijd moest tot het einde toe gestreden worden. En waarbij de Heer Jezus dan ook in volledige zelfovergave zegt, en niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het zo makkelijk was geweest, met eerbied gezegd, dat de engel die strijd had kunnen verlichten, wat zou het dan veel makkelijker ook met de verlossing hebben uitgezien, als een engel daartoe in staat was. Maar de strijd kon niemand van hem afnemen. Engelen konden hem hoogstens fysieke, of hoe je het ook moet opvatten, kracht geven om in die strijd overeind te blijven. Dan wat ik denk is de belangrijkste vraag, heb ik voor het laatst bewaard. Moeten alle gelovigen de heilsfeiten in die volgorde ervaren, meemaken? En daarbij is de bedoeling natuurlijk in die volgorde zoals we het ook gezien hebben. Eén worden, je één weten met Christus in zijn kruislijden en sterven. Je één weten met hem in de opstanding. Je één weten met hem in de hemelvaart en in de verheerlijking aan zijn rechterhand. Of, gaat de vraagsteller verder, kan het ook zijn dat je afwisselend dan eens van dit en dan eens van dat werk van Christus iets te zien krijgt? Wat vindt u van de uitdrukking, de weg van de borg is de weg van de kerk? Nu even laten we die laatste uitdrukking laten liggen. Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is dat we vanavond nog weer eens zeer duidelijk tegen elkaar zeggen dat er bij God geen schablonen bestaan als het om de bekering gaat. Ik heb geen bezwaar tegen bekeringsverhalen. Ik heb wel een bezwaar tegen het gebruik dat mensen er soms van maken. En dat is het grote nadeel. En dat is dat mensen die bekeringsverhalen lezen, en dat zijn natuurlijk nooit de eerste, de beste. Dat zijn de meest dramatische bekeringsverhalen die je kunt voorstellen. Dat gaat ook over heel bijzondere personen. Ze hebben heel vaak de fnuikende uitwerking dat mensen denken, daar kan ik nooit aan tippen. A, met mij is dat allemaal nooit gebeurd wat daar staat. B, dat zal ook wel nooit gebeuren, want ik ben ook niet zo'n bijzonder iemand als daar beschreven wordt. Ik zeg u vanavond, en ik zeg dat met de grootste eerbied, God is veel origineler. Want dat alle bekeringen zo zouden moeten verlopen als daar in die boekjes staat. Trouwens, zelfs als je die boekjes onderling vergelijkt, dan zie je dat het vaak toch heel verschillend gaat. Maar de teneur is wel vaak dat in die boekjes, hoe verschillend die verhalen ook zijn, toch een bepaald patroon gegeven wordt. En dat patroon, dat moet dan bij iemand aanwezig zijn voordat de omgeving durft te zeggen, nou, die persoon die willen we wel als bekeerd beschouwen. Alsof zij daar iets over te vertellen hebben. Alsof zij daarover gaan. Ik bedoel, beste mensen, laten we wel wezen. Er zijn veel te veel Nederlanders die zich menen daarover een oordeel te kunnen aanmatigen of iemand bekeerd is en vooral natuurlijk of iemand niet bekeerd is. En dat menen ze dan te kunnen vaststellen op grond van een aantal kenmerken en dan vooral ook op grond van het ontbreken van een aantal kenmerken. En in sommige gevallen zijn dat dan ook nog eens mensen die als je zelf vraagt, ben je dan zelf wel bekeerd, dan ook nog eens moeten zeggen dat ze dat niet zijn. Met andere woorden, ze zullen moeten toegeven dat het licht in hun ziel nog niet opgegaan is, dat ze totaal blind zijn, maar ze zijn niet zo blind dat ze toch niet precies kunnen vertellen dat een ander ook niet bekeerd is. En dat gaat niet aan. Dat gaat niet aan. Dat je zelf niet de zekerheid van het geloof hebt, dat is heel bedroevend. Maar dat je een ander die zekerheid ook nog wil afpakken, omdat die ander niet voldoet aan bepaalde schablonen, dat is nog bedroevender. En we weten dat er allerlei schablonen zijn ontwikkeld. En elke kerkelijke gemeenschap heeft weer zijn eigen patroon hoe het eigenlijk zou moeten. En als je daar niet aan voldoet, dan ben je niet bekeerd. Bijvoorbeeld een mooie uitdrukking, die ik nog steeds niet goed begrijp, maar dat zal wel aan mij liggen, dat is de vierschaar der consciëntie. Nou, het spijt me verschrikkelijk, vrienden. Ik heb die uitdrukking nog nergens in de Bijbel gevonden. Het is mensenwerk. En als mensen met dat soort ingewikkelde uitdrukkingen, waarvan de gewone mensen volgens mij ook niet snappen wat het betekent, wat kennelijk aan enkele kenners is voorbehouden, als wij dat soort ingewikkelde, en dat is nog maar één uit een heel arsenaal van ingewikkelde uitdrukkingen, als we die op gewone mensen toepassen, dan is het geen kunst om wie dan ook maar, behalve enkelen die zeer stevig in hun schoenen staan, de zekerheid van het geloof uit het hoofd te praten. En ik denk dat ieder van ons die een kind van God zijn zekerheid probeert af te nemen, omdat hij niet voldoet aan onze schema's, dat hij daar eenmaal verantwoording zal voor hebben af te leggen. Laten we dat goed bedenken. Als iemand een valse zekerheid heeft, kun je hem nog beter die valse zekerheid leggen dan een waar kind van God zijn zekerheid uit het hoofd te praten. Bedenk maar eens wat een risico je daarin neemt en hoe je daarover verantwoording zult afleggen als je iemand onvrede in zijn hart brengt. Want iemands zekerheid is niet gebaseerd op uw en mijn schema's, maar is gebaseerd op deze ene vraag. Of iemand heeft leren zich toevertrouwen aan de belofte van God. En daarbij gaat, ik zeg het nog eens, God met ieder mens een andere weg. Ik gebruik wel eens het mooie voorbeeld van C.S. Lewis. Wie zijn boek kent, Surprised by Joy. Misschien dat het in het Nederlands letterlijk vertaald is onder de titel Verrast door blijdschap, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Die ziet daar de meest onorthodoxe bekering die je maar kan voorstellen. Hij past absoluut niet in uw en mijn schablonen. Totaal geen zondebesef toen hij tot bekering kwam. Nou, dat deugt al helemaal niet. En ik kan nog een paar verschrikkelijke dingen opsommen. Maar ik weet wel dat die man bekeerd was. Want als er iemand is bij wie dat heel duidelijk gebleken is, dan was hij dat. En met dat zondebesef is het naderhand ook best goed gekomen hoor. En met een heleboel andere dingen ook. Het was een zeer onorthodoxe manier om tot bekering te komen. En ik zou u willen zeggen, mag God alsjeblieft. Maak van de bekering geen schema's. Met een heel aantal stappen. Denk maar eens heel eenvoudig terug aan die mensen die daar bij elkaar zaten in de kamer van Cornelius. Daar komt iemand, Petrus, en die zegt dat de Heer Jezus Christus is gekomen en dat hij gestorven is aan het kruis voor de zonde van alle die in hem geloven. Weet u wat er gebeurde? Die mensen namen op datzelfde moment deze eenvoudige boodschap aan en ze waren bekeerd. En een paar tellen later werden ze gedoopt. Ze hadden van een vierschaar der conscientie nog nooit gehoord. En van x andere uitdrukkingen nog nooit gehoord. Weet u wat die mensen deden? Ze hoorden de boodschap van het evangelie en ze verblijden zich en ze namen die boodschap aan. En ze waren op datzelfde moment bekeerd. Ze gingen ook nog een tongen spreken als bewijs daarvan. Nou, dan kun je al helemaal zien dat het niet deugde, maar dat laten we nou ook nog even zien. Maar ze waren wel bekeerd. En Petrus zegt, doop ze maar achter elkaar. Niet eerst, dan stop ze eerst maar eens een paar maanden in quarantaine om te zien of het wel echt is. En dan met een heleboel verschillende toetsstenen. Helemaal geen stappen, helemaal geen schema's, niks aan ervaren in de volgorde van die heilsfeiten. Weet u wanneer dat allemaal komt? Ook wat in de vraag staat. Weet u wanneer dat komt? Na je bekering pas. Dat is net met zondebesef. Sommige mensen willen dat iemand eerst een enorm berouw heeft voordat ze zullen zeggen, nou ben je wel bekeerd. Nee, dat is net andersom. Je gaat pas echt je zonde leren zien als je al lang bekeerd bent. Want dan pas ga je geleidelijk aan steeds duidelijker zien wat je in jezelf bent, maar ook wat je dan in Christus bent geworden. Paulus zegt dat hij de geringste van alle heiligen was. Maar in een latere brief zegt hij dat hij, eerst zegt hij de geringste van de apostelen. In een latere brief zegt hij, ik ben zelfs de geringste van alle heiligen. En in een nog latere brief zegt hij, ik ben de ergste van alle zondaren. Nou, of je daar nou een volgorde mag aanbrengen, maar in ieder geval zie je dat pas lang na zijn bekering, in zijn laatste brief die hij geschreven heeft, bijna aan het eind, de eerste Timotheusbrief, zegt hij, ik ben de grootste van alle zondaren. Wij zouden willen dat hij dat eerst gezien had, voordat wij zouden willen zeggen dat Paulus bekeerd was. Nee hoor, ook wie je in jezelf bent, dat ga je eigenlijk pas allemaal zien als de Heilige Geest aan jouw ziel gaat werken. Niet om je tot bekering te brengen, maar om je geestelijk te laten groeien. Zonder besef is een van de bewijzen, ik zeg niet dat het er voor die tijd niet moet zijn, maar zonder besef, het groeiend zonder besef, het groeiend inzicht bijvoorbeeld in wie je bent. Dus ook wat het betekent om met Christus gestorven te zijn. Daar heb je hele leven voor nodig. Je kunt toch niet eerst gaan inzien wat het is met Christus gestorven te zijn, voordat je kunt zeggen, nou ga ik pas aan toekomen wat het is met Christus opgewekt te zijn. Zo werkt het toch niet? En als het al zo werkt, dan zijn dat fasen in de geestelijke groei. Maar de geestelijke groei volgt op de geboorte. Wedergeboorte is deze nieuwe geboorte en daarna komt de geestelijke groei. Wij willen hiervan maken fasen in de wedergeboorte. Nee, de wedergeboorte is het begin. En dan komt de geestelijke groei, waarin je ook geleidelijk steeds meer gaat verstaan wat er nou eigenlijk voor fantastische dingen allemaal met je gebeurd zijn. En dan mag je rustig in groeien, dan ga je ook steeds beter beseffen. Hoe meer je gaat beseffen als christen wat een mens je in jezelf bent, des te meer ga je beseffen wat het betekent dat Christus voor jou die zonde gedragen heeft. Maar dat zijn allemaal de vruchten van de bekering. Dat zijn geen voorwaarden of fasen in de bekering. De weg van de borg is de weg van de kerk. Ik vind het een prachtige zin, maar ik kan er niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Ik kan er alleen maar iets mee in de zin van Johannes 12, vers 24, 25. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen, staat er in Johannes 15 en 16. En zo is hier ook, waar ik zal zijn, daar zal ook mijn dienaar zijn. In die zin zeg ik, de Heer Jezus heeft hier op aarde de weg van lijden en verwerping moeten ondergaan, dat is ook onze weg. Als de schrift zegt, Romeinen 8 vers 17, als we met hem lijden zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Dan zeg ik, nou als u dat bedoelt met die zin, prima. Maar als u bedoelt met die zin te zeggen, Christus is eerst gestorven, dat moet met de kerk gebeuren. Christus is daarna opgestaan, dat moet met de kerk gebeuren. Dan zeg ik, nee dat gebeurt met zondaren. Want de kerk bestaat uit geredde zondaren. Dat zijn mensen die dingen achter de rug hebben. Dat is een menselijke uitdrukking. Waar je een bepaalde mooie betekenis aan zou kunnen geven, zeker. Maar of dat ook de betekenis is die in het algemeen aangegeven wordt, dat zou ik niet weten. Bekering is Gods werk en God is een originele God. De duivel is de grote naaper. Luther heeft hem genoemd de aap van God. De duivel heeft een groot gebrek aan originaliteit. God maakt van ons allemaal totaal verschillende mensen. En geen twee bekeringen zijn aan elkaar gelijk. Want we zijn allemaal andere mensen en God gaat met allemaal een eigen weg. Met andere woorden, als u ooit nog weer een zondagsschoolboekje leest, een bekeringsverhaal leest, dan kunt u daaruit één ding concluderen. Zo zal het met mij in elk geval niet gaan. Want God is een oorspronkelijk God. Dus precies het omgekeerde als wat veel mensen concluderen. Die zeggen, zoals het daar staat, zo moet het ook met mij gaan. Daar kan ik nooit aan tippen. Nee, zoals het daar staat, gaat het dus in elk geval niet. Want u bent een ander mens. En dat is maar goed ook. Wij zijn allemaal uniek. We hebben allemaal een heel speciale plek in het hart van God, voor zover we hem mogen toebehoren. En dat betekent ook dat hij met ons allemaal een heel eigen weg gaat. Dat waren de vragen.